Ik wil je vandaag uitnodigen hier om hier over de Belgische recreatieve zeevisserij en in het bijzonder de strandvisserij te spreken. Het is als muzikant ook een eer om in het voorprogramma te mogen fungeren van de heer Marnix Pieters, die jullie echt in het verleden van de strandvisserij gaan verdiepen. Mijn verleden beperkt zich tot 2018, wat in de strikte zin van het woord ook een verleden is natuurlijk. Nu, de Belgische recreatieve zeevisserij, ik ben inderdaad coördinator van het monitoringsprogramma. Dat is iets meer dan de strandvisserij alleen. Het is zo dat het gros van de recreatieve zeevisserijactiviteiten zich eigenlijk afspelen op zee. Dus ik bedoel dan eigenlijk met vaartuigen. Ja, enerzijds de sleepnetvaartuigjes. We hebben er een 100-tal in België, dus die met een kleine boomkorf met een bordennet op zee gaan, gericht op garnalen. Anderzijds heb je dan de hengelaars die eigenlijk vanaf een vaartuig gaan hengelen. Dat is de grootste groep. Nu, er is mij specifiek gevraagd om vandaag stil te staan bij de strandvisserij en dat zal ik dan ook trachten te doen. In deze slide wil ik alvast een keer een overzicht geven van de verschillende strandvisserijactiviteiten die je ziet op Belgisch deel, of op de Vlaamse kust eigenlijk. En je ziet onmiddellijk dat wij als strandvisserij dat heel breed aanpakken. Dat is echt alle activiteiten die plaatsvinden vanaf het strand of van op een pier of gelijkaarde. Dus we beperken ons niet enkel tot de passieve strandvisserij. Dus in de linker kolom zie je een hengelaar vanaf een strekdam. Hier zie je dan een hengelaar op strand, een hengelaar op een hoogbreker. Anderzijds hebben we de mensen, de kruiers, die heel actief zijn tussen 2 uur, 1 uur voorlaagtijd tot 1 uur nalaagtijd. Dus eigenlijk het manueel voortrekken van, ja, wat we ons noemen een mini-boomkorretje. Waaraan ook vooral gericht op garnalen, waarbij men dan eigenlijk bij laag water in de kellen eigenlijk tracht de garnalen op te vangen. Hieronder zie je, ik denk dat het Marta is, he? Of is het Marta niet? Ja, he? Ik dacht het wel. Dat is de paardenvisser. Dus eigenlijk in plaats van het manueel voortrekken van het net, had hier dus eigenlijk een paard gehanteerd worden. En je ziet onmiddellijk ook dat ze geen gebruik maken van een vaste stok, maar ze maken eigenlijk gebruik van borden, eigenlijk planken. Dus door de voortschrijdende beweging van het paard in het water, gaan die planken dus open gaan. En dus op de bovenpees die je hier ziet liggen, zitten er ook vlotters. Die hebben natuurlijk een opwaartse beweging, waardoor het net open gaat. En op die manier kan de vis in het net verzeild geraken. Dan hebben we hier nog verschillende soorten passieve strandvisserij, die wij onderscheiden en die we geïdentificeerd hebben op het veld. De meest voorkomende soorten zijn eigenlijk enerzijds de plattenetten en anderzijds de kartennet. Die plattenetten worden zodanig gepositioneerd, zodat ze met de lange zijde evenwijdig liggen aan de waterlijn. En de zijkanten, deze kant en de zijde naar het water gericht, die worden eigenlijk ingegraven, die pezen. En aan de landwaartse zijde heb je dan eigenlijk een bovenpees met vlotters opnieuw. Dus die worden daar gelegd bij laag water, wanneer het water opkomt, dan gaan die vlotters een opwaartse beweging maken, dus het net komt open. Je hebt dan bepaalde soorten, zoals schar, tong, bot, die dan eigenlijk ook in de intertidale zone migreren, dus in de zone tussen laag en hoog water. En wanneer het water zich terugtrekt, gaan die vissen ook mee terugtrekken en komen ze dan eigenlijk onder die vlotters in het net terecht. En zo worden ze eigenlijk gevangen. Bij een kartennet is de opening naar het zuidwesten gericht. Dus eigenlijk als we de Belgische kust hebben, is de opening zo. Dus zodat eigenlijk de net eigenlijk in de vloedlijn in de richting van het opkomend water ligt. Waardoor de vissen eigenlijk ook in het net geduwd worden. Dus het net wordt verankerd op de 2 hoekpunten, ook op het eindpunt. Door, als het onder water ligt, hier opnieuw, vlotters, die hebben een opwaartse beweging, dus het net staat open, de vis komt erin. Je hebt ook in die kartennetten een keerwand zitten, waardoor de vissen ook niet meer kunnen terugkeren, ze vinden eigenlijk de uitweg niet. Een variant op die kartennetten is een stakennet, eigenlijk in hetzelfde principe, maar in plaats van vlotters wordt het net open gehouden met eigenlijk ijzeren palen. En dat is een foto hier in Nieuwpoort, waar je eigenlijk een begeleidingswand hebt met aan weeskanten eigenlijk een fuiknet. Dus de vis komt tegen de wand, zoekt een uitweg, gaat naar de zijkant en komt dan in de fuik terecht en rapt er niet meer uit. En hier beneden hebben we een fotootje. Ik kan het niet zien, jullie ongetwijfeld ook niet. Maar dat is een foto van een haakje. Dat is eigenlijk een soort van longline, waarbij er een lijn is van 10, 15 meter lang, waar dan een 20, 30 haakjes aan hangen, waar dan men dan ook aas kan aan bevestigen. En op deze manier kan er ook gevist worden. Nu, die monitoring die wij doen vanuit het verlies en samenwerking met Ulvo, waarom doen wij dat? Dat is niet om de recreatieve zeevisserij te plagen of zo, integendeel zou je bijna zeggen. Het gaat dan vooral over het feit dat er eigenlijk op Europees en nationaal vlak dat er eigenlijk heel weinig of niets erkend was over de recreatieve zeevisserij. Niets op het vlak van socio-economisch belang, maar ook niet op het vlak van ecologische impact. Dus er was niets geweten, hoe komt dat? Er is geen vangstrapportage zoals in de commerciële visserij. En er is ook geen vergunningsplicht. Met uitzondering dan voor de mensen die pas in de strandvisserij doen. In de meeste gemeenten moet je daar wel een vergunning voor aanvragen. Maar dat is ook niet in alle gemeenten zo. Het is zelfs in Brugge, er zelfs ook een verbod op pas in de strandvisserij. Dus we trachten hier gevolg aan te geven. Voor Bagenen is er nog iets, we hebben 67 kilometer kust. En we hebben dus ook nu, in april of mei van dit jaar, een eerste officiële rapportage gedaan van de recreatieve zeevisserijcijfers. Dus eigenlijk weten we nu wat de impact is van de sector ten opzichte van de commerciële visserij, maar ook naar economisch belang en zo. En voor bepaalde lidstaten zoals Griekenland en Italië is het geen cadeau om coördinator te zijn van zo'n monitoringsprogramma. De kust is verschrikkelijk lang, tal van mensen hebben bootjes liggen. Ook hetzelfde voor Noorwegen, in elk huis ligt er een bootje waar ze op zee kunnen gaan, dus dat is echt niet evident. Nu, sinds 2016 verplicht Europa ook alle lidstaten om biologische gegevens te verzamelen over de recreatieve zeevisserij. Het is zo dat ze een onderscheid maken naar zeeniveaus, dus voor de Noordzee hebben ze bepaald dat je voor een zevental soorten informatie dient te verzamelen, dus enerzijds kabeljauw en zeebaars, dan ook pollak, zalm, al en elasmobranchie. Elasmobranchie is de verzamelnaam voor haaien en rouwen. Maar ja, nu dat we bezig zijn met 7 soorten, hebben we in België automatisch zoiets van oké, we kunnen maar uitbreiden, gaan voor alle soorten gegevens inzamelen. Dat lijkt ons toch de makkelijkste manier. Dus we hebben daar gehanteerd voor een multispecies benadering. Waarom is die monitoring nog van belang? Ik denk dat het voor de recreatieve zeevisserijgemeenschap heel belangrijk is in het kader van het marine ruimtelijk planningsproces. En dat de meesten onder jullie het wel weten, hè. Je kan zeggen, oké, de zee is maar water, waarom moet er nog geplant worden? Maar de zee is echt wel verschrikkelijk druk. Ook de bodem wordt ook door tal van activiteiten eigenlijk gebruikt. Het is zo dat net zoals op land, waar je een afbakening hebt van wegen, bebouwde zones, industriegebieden, bosgebieden, heb je ook op zee een afbakening, waarbij eigenlijk de ruimtelijke zone gesplitst wordt en eigenlijk onderverdeeld wordt en toegewezen wordt aan een bepaalde activiteit. Het is zelfs zo erg in Belgisch deel van de Noordzee dat moest je al die toegewezen zones, vandaag de dag in het huidige marine ruimtelijk plan, of in het marine ruimtelijk plan die je vanaf volgend jaar zal ingaan, de nieuwe versie, moest je al die zones naast elkaar leggen, dan hebben we 3 keer het Belgisch deel van de Noordzee nodig om dat allemaal een plaats te kunnen geven. Dus we moeten vooral streven naar meervoudig ruimtegebruik, multi-use of space. Dus dat houdt eigenlijk in dat je eigenlijk de ruimtes gaat laten overlappen en verschillende activiteiten op één bepaalde plaats gaat laten plaatsvinden. Nu, je kan al raden ook voor beleid doen, als dat zo gebeurt, kan je wel verwachten dat op een bepaald moment ook voor de recreatieve zeevisserijgemeenschap ook een gebrek in de ruimte zal komen. Hè. Dus is het ook belangrijk voor de sector dat men ook een stem heeft in dat beleidsproces. Nou, natuurlijk, als je een stem wil hebben in het beleidsproces, moet je ook data kunnen voorleggen. Ik kan niet zeggen, wij zijn belangrijk, maar we weten niet waar dat we zitten, we weten niet wat dat we vangen, we weten niet hoeveel dat ze zijn. Dan gaan ze ook zeggen, van ja, zorg dat je eerst je data hebt en dan kunnen we een keer spreken. Dus in het kader van dat is het zeer belangrijk dat de sector ook betrokken wordt in het beleidsproces en dat dus data voorhanden is. Waarom nog? Ja, de impact biologisch-economisch slaat een beetje ook op het bovenstaande, ik heb het reeds gezegd, maar ook de onderbouwing van de regelgeving. Het is heel belangrijk voor de beleidsmaker dat men regelgeving op maat kan voorzien, dat men regelgeving opstelt die ertoe doet, hè, die ook een impact heeft. Hè. Als het woord blijkt dat de omvangst heel klein is voor de recreatieve zeevisserij, heeft geen zin om dat verder te beperken, maar dat zal eigenlijk tot iets leiden, eigenlijk finaal. Wat monitoren we? Ik zal er heel snel over gaan. We proberen in ons programma overzicht te geven van de verschillende technieken, die hebt u gezien daarnet. Ook de vislocaties, waar is men effectief actief, hoeveel vist men in uren per vistechniek, wat zijn de doelsoorten, wat zijn de vangsten van die doelsoorten, met hoeveel zijn de recreatieve vissers en wat is het sociaal en economisch belang van de gemeenschap. En hoe doen we dat? In tegenstelling tot eigenlijk alle andere Europese landen hebben we echt ingezet op die on-site monitoring, dus heel erg actief zijn op het veld. Waarom doen we dat? Omdat we maar 67 kilometer kust hebben, uitgelezen kans, om eigenlijk op het veld te gaan. Nu, door het feit dat we zo erg actief zijn, langs de kustlijn, op de zee en de havens, hebben we heel veel contacten met de recreatieve visser zelf. En dat genereert natuurlijk een verhoogde voeling met de sector. We weten wat er leeft, we weten wat de mensen frustreert, enzovoort. En ook op die manier kunnen we ook een vertrouwen opbouwen met de mensen in kwestie. Ook als we op het veld zijn, dan zien we ook wat de mensen aanlanden. Op het strand spreken we met de hengelaar, we zien de passieve netten liggen, we bespreken met de vissers die in de vaartuigen in de haven aanlanden. Op die manier hebben we ook zicht op de vangsten. En de logboeken, het is al even aangehaald door Marius vanmorgen. Op die manier kunnen we ook de data die in de logboeken geregistreerd wordt door de vissers, kunnen we die ook gaan toetsen aan wat we in de realiteit zien. En dan hebben we ook geen statistische, complexe statistische analyses nodig om eigenlijk de betrouwbaarheid van die data eigenlijk te gaan verifiëren. Nu, we doen heel veel verschillende dingen op het veld. We zijn actief in de havens, we zijn actief op het strand, in de lucht, op zee. Dus we hebben eigenlijk echt wel nood aan een gestandaardiseerd protocol, omdat we eigenlijk over meerdere jaren een programma willen laten lopen en op die manier ook trends willen bekomen. Dus het moet impliceerbaar zijn. Hier zie je een hele korte voorstelling, een simplistisch van ons protocol. Je moet daar niet op focussen, maar ik wil vooral een keer op die bolletjes duiden. Hier zie je eigenlijk hoeveel op het veld zitten. Om de vloot in kaart te brengen, 29 dagen, 84 dagen. Om de visserijinspanning van de vaartuigen in kaart te brengen, 34 dagen in de lucht, 49 dagen op strand, 99 dagen om interviews af te geven. Dus in principe, we zijn wel zeer actief op het veld. Dan ook nog belangrijk in het kader van Europa, dus in het kaderrichtlijn marine strategie. Dat is een Europese richtlijn die stelt dat elke lidstaat tegen 2020, dus volgend jaar, een goede milieutoestand moet halen voor zijn marine wateren. En dat is een programma die ook 6 jaarlijks wordt geëvalueerd. En in het kader van de evaluatie van dit programma heeft Europa ook onze monitoring als een best practice, hoe zou je het vertalen naar Nederlands, een voorbeeld voor het internationaal vlak van hoe dat zou kunnen aanpakken. Dus dat is op zich voor ons ook wel een achterdring. Nu, de samenwerking in ons programma met de sector is daarin cruciaal. Hè. Het is zo dat we heel veel analyses doen om visserijinspanningen zo te berekenen, maar de vangsten die moeten nog altijd vanuit de gemeenschap zelf komen. Dus we werken met tal van recreatieve vissers samen over alle verschillende technieken en die rapporteren eigenlijk hun vangstgegevens aan ons. Nu inderdaad, ik kan zeggen, ze moeten zelf invullen, is dat wel betrouwbaar, dat is iets dat we heel veel horen. Nu, we vergelijken natuurlijk met wat we in het veld zien en we zien daar wel een grote overeenstemming. Anderzijds merken we ook dat mensen toch ook, ik zou het illegale vangsten moeten noemen, ook rapporteren. Dus eigenlijk een bepaalde sleepnetjes die toch een tong rapporteren. Anderzijds mensen die in verbodseizoen voor zeebaars toch ook zeebaars rapporteren, of meer dan één zeebaars rapporteren. En dat schept bij ons wel een zekere vertrouwen in het feit dat we toch al op die data kunnen rusten. Nu, om de mensen allemaal aan boord te houden, trachten we ook al te investeren in dienstverleningen. En dat doen we vooral via onze website recreatievezeevisserij.be. Dus we stellen de mensen toe om online te rapporteren. Dus ook, hier zie je een screenshot ervan. Dat is het perfecte welke soorten je gevangen hebt, hoeveel, hoe groot zijn ze. We trachten de mensen ook via de website een overzicht te geven van onze monitoringsresultaten. We proberen ze op de hoogte te houden van relevante nieuwsfeiten. Kijk, toevallig, de plusvisserij staat hier ook weer op. En wat we vooral trachten te doen, en dat is ook de voornaamste vorm denk ik, van dienstverlening, is de mensen wegwijzen maken doorheen de complexe regelgeving. We hebben dus met dank aan Matthias Sandra, die vanmorgen ook de plusvisserij heeft toegelicht. Hij heeft 2 jaar geleden deze module gemaakt, waarin dat we dus door de Europese, federale, Vlaamse en gemeentelijke verordeningen en regelgeving zijn gegaan om alle relevante artikelen eruit te halen die betrekking hebben op recreatieve zeevisserij. En je kan dus nu als recreatieve visser zeggen, oké, ik voer een bepaalde vistechniek uit, bijvoorbeeld hengelen vanaf een golfbreker. In welke gemeente doe je dat? In Bredene. En dan kan je hier nog bepalen welke type regelgeving dat je wilt zien, Europees, federaal, Vlaams of gemeentelijk. En dan krijg je een opleisting van alle zaken waaraan dat je dient te voldoen. Vlug met de resultaten gaan van onze monitoring. Hier zie je het voorbeeld van de plaatsbepaling. Bovenaan zie je de locatie van de hengelaars vanaf een pier. En dat strekt vertrouwen, want effectief ze ploppen allemaal op een pier of op een havendam. Dus dat is ook wel logisch. Dus je ziet er effectief Nieuwpoort er naar voren komen. Wanneer we kijken naar de strandhengelaars, dan zien we dat vooral hier de zone tussen Maliakerke en Westende een heel druk bezocht wordt en dan vooral hier in Knokken. Knokken zitten ze vooral in de hoofdbrekers. Wanneer we kijken naar de kruiers, de bovenste figuur, maken we verhoogde impact hier aan de westkust. De paardenvissers, logischerwijs hier, Oostuinkerk, ook zijde Nieuwpoort, een hele hoge activiteit. En dan de passieve strandvisserij merken we ook onmiddellijk dat er dus een verhoogde activiteit is langs hier de westkust. En ook een licht verhoogde activiteit ter hoogte van de Vossenslag aan de haan. Voilà. Wanneer we kijken naar de visserijinspanning, ik weet niet of je het allemaal kan lezen, maar de eerste kolom zijn de hengelaars vanaf een dam. De tweede kolom zijn de hengelaars vanaf het strand, de kruiers, de paardenvissers en de passieve strandvisserij. Voor passieve strandvisserij, als we net observeren, gaan we er sowieso vanuit dat die 24 uur blijven liggen. Vandaar dat je die hoge pieken ziet bij de strandvisserij. Nu, wat maken we hier? Wat zie je allemaal? Je ziet 4 verschillende baartjes. Enerzijds, de eerste 2 staan op het hoogseizoen. Hoogseizoenweek, hoogseizoenweekend. En het hoogseizoen wordt gedefinieerd als de periode tussen 1 juni en 30 september. Dat is eigenlijk de periode waarin dat er ook een badseizoen plaatsvindt, waarin er ook een verbodszone is ingesteld, vooral voor de passieve strandvisserij. Hè. Dat kan je heel goed zien. Het wordt wel nagenoeg niet meer uitgevoerd in de zomermaanden. Terwijl je ziet dat het laagseizoen in de week en een weekend eigenlijk immens piekt naar visserijinspanning. Dat is natuurlijk ook, we zitten soms ook met een licht verouderde gemeenschap, waardoor ook veel mensen in pensioen zijn en ook gewoon maar tijdens de week in het laagseizoen eigenlijk gaan vissen. Anderzijds zien we ook dat de vangst per uur, dus de catch per uur in het effort, gestandardiseerd in de zomermaanden juli en augustus, echt wel werkelijk lager is dan bijvoorbeeld in het voor- of najaar. Dat kan ook een reden zijn. Wanneer we kijken naar wat er eigenlijk gevangen wordt door de recreatieve strandvissers, het is enkel de strandvisserij hier, en de paardenvissers zijn er niet aan meegenomen, omdat ze te weinig logboeken hadden om die eigenlijk op te schalen. Dus bij deze nog een oproep voor de paardenvissers om zich in te schrijven in het programma. We hadden hier dus in totaal voor de recreatieve strandvissers in 2018 werden 317.000 vissen gevangen, 56% teruggegooid, 44% gehouden. De voornaamste soort is wijting in zeezout harnazen, maar we hebben omwille van praktische redenen de mensen niet gevraagd om die te tellen. Dus is dit dus effectief wijting, die ongeveer de helft van de vissen maakt. Dan gevolgd door eigenlijk schar, bot, zeebaars, hier in de hoek, en hier nog tong. Wanneer we nou die figuur bekijken, zie je blauw is het gehouden deel, rood is de bovenmaatse teruggooi, groen is de ondermaatse teruggooi. Dan zie je dat die ondermaatse teruggooi domineert en dat we heel weinig bovenmaatse teruggooien. En dat ligt natuurlijk in het feit dat wij in België minder een catch-and-release principe kennen dan in Engeland en dat we ons vooral focussen op eigenlijk vissen voor persoonlijke consumptie. Wanneer we dezelfde figuur een keer onderverdelen per vistechniek, je ziet de hengelaars vanaf strand, hengelaars vanaf een dam, de kruiers en de passieve strandvissers, de EIA's is steeds hetzelfde, dan zie je dat eigenlijk ja, die hengelaars vanaf een dam en de strandvissers het gros van de vis voor hun rekening nemen in de strandvisserij. Dan zie je bij de wijting, kan zelfs niet op de slide, de mensen vanaf een halve dam, dat is een zeer hoge wijtingvangst het voorbije jaar. Wanneer we anderzijds kijken naar het aantal toensoorten, dan zien we dat de mensen van Havendam 13 verschillende soorten hebben gerapporteerd, de strandvissers 17, dus het hoogste aantal, maar wel allemaal een zeer lage abundantie. Dan hebben we, als we kijken naar de tonnages, dan zien we de harnazen er nu wel bij. Dan merken we ook dat van strandvisserij in 2018 dat er een goede 62 ton aan vis werd gevangen. Waarvan een harnaal meer dan de helft voor zijn rekening neemt, bijna 35 ton. En dat wordt dan opgevolgd opnieuw door dezelfde soorten als daarnet, wijting, schar, bot, zeebaars en hier dan ook tong. Dus als we kijken naar alle concentraties, kunnen we zeggen, oké, 34,7 ton harnaal voor de strandvisserij in 2018 en 27,6 ton aan vis. Wanneer we een keer een vergelijking maken, alle soorten op een hoop smijten, gewoon een keer per vistechniek gaan kijken, dan zien we hier dus de vier strandvisserijactiviteiten die we dus beschouwen, paardenvisserij zit er dus niet bij. En we vergelijken die keer met de sleepnetvaartuigen en de hengelvaartuigen, dan zien we onmiddellijk dat er allemaal een andere grote orde is. Hè. De hengelvaartuigen nemen zelf alweer de helft van de totale vangst voor hun rekening. De strandvisserij in totaliteit 23% van de totale recreatieve zeevisserij aanvoeren. Dus, en dat is ook 34% van de harnalenvangst en 16% van de totale recreatieve visvangst. Ja, ook nog een teken die ook een soort verificatie is van de betrouwbaarheid van de gegevens die ingevuld worden. Dat is eigenlijk voor de strandvisserij wat we bekomen, als we kijken naar de CPUE, dus de catch per unit effort, het aantal vissen die gevangen worden per uur gemiddeld per maand. En dan zien we toch ook echt heel een mooie seasonaliteit erin voorkomen. Dus de tong en de zeebaars, echt wel ja, een najaarsvis, een zomervis. Ik bedoel, ja, het late voorjaar bedoel ik, en dan een zomervis. Heel dezelfde trends. Wanneer we kijken naar wijting, hier links onderaan, zien we dat die zeer abundant is in de wintermaanden. En voor harnaal zien we dus ja, een kleine piek hier in het voorjaar en dan voornamelijk in het najaar. Hè, staat ervoor gekend, september, oktober, november, echte harnalenmaanden. Die eerste piek hier in het late voorjaar, dat zien we minder terug bij de vaartuigen, maar komt meer tot recht bij de kruiers. Een belangrijke figuur is de vergelijking met de commerciële aanvoer. Het is zo dat we ja, anderhalf jaar terug voor de eerste maal de recreatieve zeevisserij vergeleken hebben met de commerciële visserij. En toen hadden we gezegd van kijk ja, de recreatieve sector is verantwoordelijk voor 1% van de totale aanvoer. Maar toen hadden we eigenlijk een vergelijking gemaakt met de commerciële aanlanding van de Belgische vissersvaartuigen. En eigenlijk als je dat geografisch bekijkt, Is dat een beetje appels en peren vergeleken als dat de Belgische, Belgische commerciële visserij beter, dat die voor 93% in buitenlandse wateren zit. Dus hebben we gezegd van oké, we gaan nu voor de huidige vergelijk, gaan we eigenlijk een vergelijking gaan maken met de aanvoer uit het Belgische deel van de Noordzee door Nederlandse, Duitse, Franse, Engelse en Belgische vaartuigen. We kwamen tot de conclusie dat de recreatieve zeevisserij in zijn totaliteit goed is voor ongeveer 3,5% van de totale aanvoer uit het Belgische deel van de Noordzee. En dat kan je hier zien. Hier in blauw zie je de commerciële aanvoer. In rood zie je de recreatieve strandvisserij aanvoer. En dan in groen zie je de aanvoer van de recreatieve bootvisserij. Dus als we gaan kijken naar de voornaamste doelsoorten voor de commerciële visserij, zijn garnaal, pladijs en tong, dan merk je dat eigenlijk het aanvoer van de recreatieve heel beperkt is. In de strandvisserij hier staat bijna voor 2,3% van de garnaalvangst. Wanneer we kijken naar pladijs en tong, is dat 0,1 of minder dan 0,1% van de totale aanvoer. Ja, dan komen we bij het sociaal-economisch rit. Dus ga ik vaart kunnen maken. We hebben ook een sociale analyse gedaan. Ik heb bekeken van ja, hoeveel vissers zitten eigenlijk, of verrichten eigenlijk die activiteit. Hè. We zijn ongeveer op 1000 personen gekomen die strandvisserij doen. Ik ben ervan overtuigd dat dat een onderschatting is en dat ligt aan onze methodologie. Ik zal daar niet op uitweiden, maar ik denk dat er daar nog een verhoging in zit. Als we de methodologie die we hanteren nog wat kunnen verbeteren in de komende jaren. Maar het maakt wel dat de kruiers in de meerderheid zijn op dit moment. Oh, ja, de kruiers in de meerderheid zijn. En dan hier heb je dan de hengelaars vanaf een dam, de hengelaars vanaf een strand, de passieve vissers en de paardenvissers. De passieve strandvissers worden hier geschat op 50. We zouden ook kunnen baseren op de vergunningen die verleend worden. Dat zijn er al een stuk of 600, maar ik ben ervan overtuigd dat er nog heel veel verschil of slapende vergunningen zijn. Met uitzondering van twee gemeenten zijn de vergunningen gratis en kunnen mensen dat eigenlijk verlengen. En dat maakt eigenlijk uit dat er eigenlijk, ja, heel veel vissers zijn die niet actief zijn gedurende meerdere jaren. Terwijl wij ons hier voor die cijfers eigenlijk gaan focussen op de actieve vissers gedurende de laatste 12 maanden. Dus dat die nu ook aan hun achterhoofd te houden. Wanneer we kijken naar de afkomst, dan zien we per provincie, dan zie je hier 55% van onze bevraagde vissers, en dat is op basis van 700 interviews, zijn afkomstig van West-Vlaanderen. Dan hebben we nog 12-13% afkomstig van Oost-Vlaanderen, 10% Vlaams-Brabant. En dan zien we ook nog in totaal 10% uit het Brusselse of uit Wallonië. De gemiddelde leeftijd, ik moet vooral kijken hier naar het rood en het oranje, dat zijn de 60-plussers, als je het zo bekijkt. Merk je dat het altijd een relatief groot aandeel vormt van de totale gemeenschap. En dan vooral bij de passieve strandvissers zien we gemiddelde leeftijd van 65 jaar, terwijl dat bij de strandhengelaars rond de 50 draait. In totaal zitten we met een gemiddelde leeftijd van 51 jaar bij de strandvissers, dat is 5 jaar minder dan wanneer we de hele recreatieve vissersgemeenschap zouden beschouwen. Dus dat wil zeggen dat de mensen met vaartuigen ook vaak nog wat ouder zijn. En de laatste slide, denk ik. Economisch belang, ook belangrijk. Hè. De recreatieve vissers die verkopen we in zeevis niet, dus dat telt niet meer als economisch belang. Maar kijk vooral de uitgaven die men maakt. De uitgaven voor vaartuigen zijn bijvoorbeeld ja, de brandstof, de legplaats, en dat is allemaal economische return naar de gemeenschap. In dit geval, voor de strandvisserij, gaan we kijken van hoeveel groot materiaal koopt men aan. Groot materiaal is bijvoorbeeld kledij, hengels, klein materiaal, is in het rood weergegeven, is bijvoorbeeld aas of haakjes. En dan in groen zie je verplaatsingskosten, brandstof, horeca, consumpties en dergelijke meer. Dan merk je in de bovenste grafiek, kijken we eigenlijk naar de gemiddelde individuele spendeergedrag per vistechniek. De hengelaars vanaf een dam, hengelaars vanaf strand, kruiers, passieve strandvisserij en de paardenvissers. Dan zien we dat de investering van de paardenvissers ruimschoots de investering overschrijdt van de anderen. En dat de hengelaars eigenlijk wel tussen de 500 en 1000 euro per jaar investeren, de kruiers en de passieve vissers merkelijk lager. Wanneer we het opschalen voor de ganse gemeenschap, krijgen we deze curve. En kunnen we zeggen dat er ongeveer 600.000 euro wordt geïnvesteerd op jaarbasis door de recreatieve strandvissers. En dat is 7% van de totale recreatieve zeevisserij-impact. Dus dat wil zeggen dat de vaartuigen en de sleepnetjes, als we die mensen beschouwen, dat zij 93% van de economische uitgaven voor in de rekening nemen. Dus samengevat, in één slide, 62 ton aan zeeproducten werd er in 2018 opgevist en gehouden door de recreatieve strandvissers. Dus 0,8% van de totale aanvoer. De top 6 soorten, garnaal, wetingschar, tong, bot en zeebaars. Zeebaars, ja, ook vaak ondermaatse zeebaars. We merken dat ook die ondermaatse zeebaars heel frequent voorkomt nu aan onze kust. Dan, ja, hier zijn ook maar 1% van de aanvoer, heb ik gezegd. En dan de directe economisch belang is ongeveer 600.000 euro op jaar, 600.000 euro op jaarbasis voor de recreatieve strandvisserij en 8,6 miljoen voor de recreatieve zeevisserij in zijn totaliteit. En dat is de laatste slide, denk ik. Ja, voilà, dank u wel.